Het gebeurde in Leopoldsburg. Ik was 17 en zij was 16. En ik liep elke dag rondjes over de speelplaats. De school waar ik zat, daar kon je twee dingen doen. Ofwel rondjes lopen, ofwel voetballen. Ik was geen voetballer, dus ik ging rondjes lopen terwijl ik met vrienden aan het praten was. En maar rondjes. Speeltijdenlang rondjes lopen. En zij zat op een bank. En ze keek naar mij. En ik liep voorbij. Ik liep maar rondjes en rondjes. Na een tijd kreeg ik via een gezamenlijke vriendin te horen: Niels, waarom ben je zo boos op haar? Boos op haar? Boos op haar? Ik wist niet waar het over ging. Blijkbaar dacht zij dat ik boos was op haar. En het kwetste haar. En ik was me van geen kwaad bewust. Er was eens een jongen. En die had nogal last van humeurigheid. En zijn vader geeft hem een zak nagels en een hamer. En hij zegt tegen zijn zoon: Zoon, elke keer als je last hebt van een slecht humeur, pak een nagel en klop die achter in de tuin in het hek. En de eerste dag klopte de jongen 37 nagels in het hek. De weken gingen voorbij en langzaamaan leerde hij zijn woede te beheersen. En het aantal nagels dat hij inklopte, verminderde ook. En meer ontdekte hij dat het gemakkelijker werd om zijn woede te beheersen dan om de nagels erin geklopt te krijgen. En uiteindelijk kwam de dag eraan dat hij niet in woede uitbarstte. En hij was zo opgewonden om het aan zijn vader te vertellen. En hij zegt tegen zijn vader. En zijn vader zegt: Goed jongen, wat je nu mocht doen is, elke keer als jij je woede kunt beheersen, mocht je er een nagel uittrekken. De weken gaan voorbij. En dag na dag kan de jongen een nagel eruit trekken. Uiteindelijk is het hek vrij van nagels. En de jongen gaat natuurlijk weer naar zijn papa en zegt: Papa, kijk eens, geen nagels meer. De jongen zegt: Jongen, de vader zegt: Jongen, ik ben trots op u. Echt heel, heel trots. Maar kijk eens, al die gaten in het hek. Kijk, die gaten gaan er blijven. Het hek is niet meer hetzelfde. Als je dingen doet in woede, dan blijf je daar iets van zien. We gaan naar Matthäus. Matthäus 5. Vanaf vers 21. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs: ieder die in zijn woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, Laat je gaven dan bij het altaar achter. Ga eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Ik verzeker je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Weet u, Jezus is hier bezig met zijn onderwijs. En als ik aan jullie zou vragen, wie is de slimste mens ter wereld? Ja, misschien zou iemand zeggen Einstein of Bill Gates of zo. Maar we denken er niet altijd aan om Jezus en slim met elkaar te associëren. Ja? Maar Jezus is iemand die weet van dingen. Jezus die weet hoe de wereld in elkaar zit. Jezus heeft kennis van dingen. En waar Jezus nog het meeste kennis van heeft, is het menselijk hart. Ja? Jezus is een briljant leraar. En wat hij in de bergreden doet, is fantastisch. Eerst en vooral is het die vraag van, voor wie is het koninkrijk? Ja? En in het begin van hoofdstuk 5 lezen we, gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig de treurende, gelukkig de zachtmoedige. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig de barmhartige, gelukkig die zuiver van hart zijn. Gelukkig de vredestichters. Stel je voor, Jezus spreekt deze woorden tot een massa mensen. Een massa mensen die onderdrukt werd door de Romeinen. Een massa mensen die probeerden de eindjes aan elkaar te knopen om te kunnen overleven. Ja. En juist die mensen voor hem zijn zij die toegang hebben tot Gods koninkrijk. Niet de mensen die het allemaal voor elkaar hebben. Niet de mensen die door ellebogenwerk een hogere positie in de maatschappij vinden. Nee, de nederige, de treurende, de arme, de zachtmoedige, de hongerige, de barmhartige. Voor hun is het koninkrijk. En Jezus begint te zeggen van, je hebt gehoord, maar ik zeg u. Waarom begint Jezus zijn onderwijs met boosheid? Waarom begint Jezus juist daar? Boosheid is overal. Ja? Als je in het verkeer rijdt, hoe vaak kom je dan boze, agressieve mensen tegen? Ja? Ik las ergens dat er van de 10% van de moorden die in Amerika gebeuren, ontstaan door boosheid op het werk. Ja? Collega's die elkaar te lijf gaan. Boosheid zit overal. Ja? En de jongeren zijn boos omdat de ministers niet willen luisteren naar hun klimaateisen. Mensen met de gele hesjes zijn boos. Maar wij zijn ook boos. Waar zit onze boosheid? Boosheid zit niet ver af. Boosheid is zo herkenbaar. Maar wat is boosheid? Een gevoel dat ons grijpt om ons ergens mee te gaan moeien of zelfs iemand pijn te doen, iemand die onze wil kruist, ja, en zich moeit met ons leven en we worden daar boos over. En die macht van boosheid is enorm, want boosheid op zich kwetst al. Als je weet dat iemand boos op u is, dan kruip je al in je schulp. Ja? De meisje, dat dacht dat ik boos was op haar, kruipte in haar schulp. Boosheid heeft te maken met onze wil. Wanneer onze wil gekruist wordt, wanneer er iets gebeurt wat we niet leuk vinden, dan worden we boos. En soms verandert dat in de wil om iemand pijn te doen. Ja? Een boze blik, het verheffen van uw stem, of helemaal niet spreken tot iemand. Verschillende uitingen van boosheid, wat de ander op zich al pijn doet. En soms dan willen we ook gewoon boos zijn. Dan blijven we hangen in onze boosheid. Want het is rechtvaardig dat we boos zijn. Waarom koesteren we boosheid? Het heeft te maken met een stuk zelfrechtvaardiging. Het heeft te maken met onze gekwetste ego's. De vraag is, kunnen we iets goeds doen door boos te zijn? Is er iets wat we beter kunnen doen door boos te zijn dan door niet boos te zijn? Boos zijn op zich is geen zonde. Jezus was ook boos over dingen. Maar als we boos blijven, dan kunnen we de duivel een voet geven. In Efeze 4 staat, geef de duivel geen voet. Leg de dingen bij voordat de zon ondergaat. Anders zal de duivel die kans grijpen. Kijk, Jezus zegt, jullie hebben gehoord, pleeg geen moord. Ik weet niet of er hier moordenaars in de zaal zitten. Nee, misschien niet direct. Ja. Maar Jezus gaat verder. Hij zegt, als je u, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Boosheid is niet alleen iemand effectief vermoorden. Boosheid heeft ook te maken met de ander echt pijn willen doen. Ja? Iets aandoen. Daar is boosheid en daar spreekt Jezus tegen. Maar Jezus gaat verder en hij zegt ook, als iemand zegt niets nut, is het Griekse woord rakka. Ja? Het is een beetje alsof je keel gaat, rak, die klank. Ja? En iemand veracht, alsof je op iemand wilt spuwen. Ja? Dat je mensen degradeert, dat je er niet eens over wilt praten. Hoe spreken we over mensen? Hoe spreken we over elkaar? Naast mijn werk op de boerderij geef ik een paar uur les ook, protestantse godsdienst. Het is altijd interessant wat er in de leraarskamer gebeurt. Ja, hoe mensen over kinderen praten, hoe mensen over elkaar praten, hoe mensen over ouders praten. Ik denk van, allee, maar hoe spreken we over iemand? Iemand niets nut of dwaas noemen. Iemand rakka noemen. Is die persoon uitsluiten. Die persoon mag er niet bij horen. Die persoon heeft geen plaats bij ons. En allemaal willen we graag ergens bij horen. Ja, ergens uitgesloten worden is vaak het ergste wat ons kan overkomen. Ergens niet bij mogen horen. We merken dat bij onze gasten op de boerderij. Sommigen van hen die zijn hun leven al lang verworpen geweest, omdat mensen niet begrepen wie zij waren. Omdat ze anders in elkaar zitten. Nergens een plek. En dat laat sporen na. Dat laat diepe wonden na. Dwaas zeggen tegen iemand, is boos zijn en verachting samen. De dwaas is degene die zo pervers is en zo rebels ten opzichte van God en alles waar mensen voor staan. Een van onze gasten die zijn leven lang gepest en uitgesloten geweest is, en met heel veel frustraties zit en soms dan uitziet dat in nachtelijk roepen en in nachtmerries. Was op een dag weggegaan. En 's avonds, ik zei, als je om 8 uur thuis bent, dan kan ik je komen ophalen. Om 8 uur was hij niet thuis. Om 10 uur belt hij mij. Ja, zegt hij. Hij belt. Hij zegt, ja, dan weet ik al wie het is. Ik zeg, waar zit je? Ja, in een Chinese tempel, zegt hij. Ik dacht, Chinese tempel? Wat is er nu weer gebeurd? Kan alles, met onze gasten kan alles gebeuren. Ik weet nooit wat er precies gaat gebeuren. Even later komt er iemand anders aan de lijn. Blijkt dat hij in een Chinese restaurant zit. In Aarschot, vlakbij waar we wonen. Dus ik ga hem daar ophalen. En hij vraagt, ik zie hem daar zitten aan een tafeltje. Hij heeft precies gegeten. En hij vraagt mij, Niels, kun je voor mij betalen? Ik zeg, ja, kom aan. Je zit al te laat. Ik moet nog eens voor je gaan betalen ook. Dus ik ga naar de kassa. Maar het punt was, ik wist dat hij geen geld bij had. Want hij had zijn geld gebruikt voor met de trein te reizen. Hij had geen geld meer bij. Hij had zijn bankkaart ook niet bij. Dus ik ga naar de kassa en ik wil betalen. Zegt de eigenaar van het restaurant, nee, hoeft niet, dat is van ons. Die jongen komt met mij mee, we gaan buiten, zegt van, amai, dat kan ook, zo vriendelijk. Ja. Waar iemand heel zijn leven afwijzing heeft ervaren, boosheid van anderen, onbegrip, is daar nu vriendelijkheid. Een andere manier van met elkaar omgaan. Dit is wat Jezus wil bewerken. Dat we niet blijven hangen in boosheid. Dat we ervoor zorgen dat andere mensen deel mogen uitmaken van ons leven en niet uitgesloten hoeven te worden. En als we dan nadenken van, ja, oké, iemand vermoorden, dat heb ik misschien nog nooit gedaan. Hoe zit het met die andere dingen? Boos zijn? Iemand verachten? Iemand uitsluiten? Het magnifieke van Jezus is, als hij zijn onderwijs begint over hoe we mogen leven, ja, dan begint hij met hetgeen waar we allemaal last van hebben. Boosheid, verachting, de ander geen plaats gunnen. En hij wil die dingen juist transformeren en veranderen. Een koninkrijkshart blijft niet hangen in boosheid. Ja. Een koninkrijkshart kan vergeven. Een van onze andere bewoners, die nu een week bij ons is, heeft jaren in het Vreemdelingenlegioen gediend. En een viertal maanden geleden is hij christen geworden. Een magnifiek verhaal op zich. Hij vertelt mij een aantal dingen. Hij zegt van, ik heb de meest gruwelijke dingen gezien wat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar ik heb ook de meest fantastische dingen gezien, hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. En hij heeft in oorlogssituaties gezeten waar de meest verschrikkelijke dingen gebeurden. En hij zegt tegen mij, maar Christus vraagt mij om te vergeven. En dat doe ik. Een man van in de 70, die nu ontdekt wat het is om te vergeven. En om die boosheid te laten varen. En om in een nieuw leven te stappen. Jezus praat over geluk. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Gelukkig de treurende. Gelukkig de zachtmoedige. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig de barmhartigen. Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Gelukkig de vredestichters. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Boosheid, verachting, staan ons geluk in de weg. Jezus wil ons Het koninkrijk is voor de mensen die hier beschreven staan. En tegelijkertijd wil Jezus ons harten veranderen om hier bij die groep gelukkigen te horen. En dat is het magnifieke en geniale van Jezus. Hij weet hoe het menselijk hart in elkaar zit. Jezus weet wat er in ons omgaat. Jezus kent die verborgen boosheid, die verachting, en hij wil daar iets anders van maken. Hij wil daar iets moois van maken. Jezus wil ervoor zorgen dat een gebod als pleeg geen moord niet eens nodig is voor ons. Omdat we er nog niet eens aan denken om te blijven hangen in boosheid. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij lezen uw woord. We horen over boosheid. En we kijken naar ons eigen hart. En u ziet daar de donkere plekken. U ziet waar wij boos zijn. En waar we willen zeggen van, jammer, ze hebben dit gedaan. Of jammer, ze moesten eens weten. U nodigt ons uit om boosheid te laten varen, om de duivel geen kans te geven, om als mensen te leven die vriendelijk kunnen zijn, die goed kunnen zijn, die nieuwe kansen kunnen geven, die andere mensen insluiten en niet uitsluiten. Heere, u weet wat deze woorden betekenen voor ons, wat wij hiermee moeten. Maar ik bid u dat u in ieder van ons hart bewerkt dat wij als vrije mensen mogen leven. Niet gevangen in boosheid, in wrok, in verbittering. Maar in uw vrijheid, in uw leven, in uw kracht, in uw vergeving, in uw vreugde. Amen.